Gemeente, wij openen Gods heilig woord in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, tweede hoofdstuk, waar we lezen de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing vindt u dus in Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voorkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hem naar Bethlehem zendende zeide, reis heen en onderzoek naastiglijk naar dat kind. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Gemeente, ik weet niet of u ooit in Bethlehem geweest bent. De meeste wellicht niet. Sommigen wel, en begreep ook dat sommigen binnenkort op weg gaan naar Bethlehem. Maar als u daar komt, dan brengt u ongetwijfeld een bezoek aan de beroemde geboortekerk. Een kerk gebouwd op de plaats waar volgens de traditie eens de stal was waarin de Heer Jezus geboren is geworden. En waarin de kribbe gelegd is door Maria. Volgens de traditie. We weten het natuurlijk nooit helemaal zeker, maar het is wel opvallend dat bijvoorbeeld de antichristelijke keizer Hadrianus al in het jaar 135, juist op die plaats, een tempel heeft laten bouwen voor de Romeinse god Adonis. En dat heeft hij natuurlijk niet zomaar gedaan. Hij heeft daarmee willen voorkomen dat de plaats van de stal een plaats van aanbidding zou worden, waar christenen zouden komen om te bidden. Dat was het jaar 135 en we weten het in het jaar 339. Zo vroeg al de eerste kerk daar ingewijd is, door keizerin Helena. En die kerk is daar ook altijd gebleven. Is later uitgebreid. En in het jaar 614, toen de Perzen het Heilige Land binnenvielen, toen is deze kerk ook als een van de weinige kerken gespaard gebleven. Andere kerken in het land werden door de Perzen verwoest en vele christenen gedood. Duizenden christenen ook in Jeruzalem zijn toen gedood door de Perzen. Maar toen ze de geboortekerk binnenstormden, toen stonden ze plotseling stil. Want wat zagen ze? Ze zagen een mozaïek, aangebracht in opdracht door keizerin Helena, en op dat mozaïek zagen ze mensen in dezelfde kledij als dat zij gekleed waren. Dat waren bekenden voor hen. We weten dat keizerin Helena een mozaïek had laten maken van de wijzen uit het oosten. En de Persen zagen dat zijn mensen net als wij. En dat moet voor hen de reden geweest zijn om de geboortekerk niet te vernielen, maar intact te laten. En ook buiten Bijbelse bronnen bevestigen dat. Vandaar dat de geboortekerk een van de oudste kerken ter wereld is. Want gemeente, die wijzen, die kwamen immers vanuit het oosten, zo weten we, om de geboren koning der Joden te aanbidden. Dus niet alleen eenvoudige herders waren gekomen, maar ook wijzen, voorname geleerden uit het verre buitenland. Dat is mooi. Het evangelie is niet alleen bestemd voor eenvoudige mensen. Het zijn vaak wel eenvoudige mensen geweest die de naam van de Heer Jezus beleden. Maar ook deze voorname geleerden. Het is voor allerlei soort van mensen. Van welk ras ze ook zijn, van welke nationaliteit. Het is voor mensen van allerlei rangen en standen. Het is voor rijke mensen, het is voor arme mensen, het is voor groot en het is voor klein, voor geleerd en ongeleerd. Want ook geleerde mensen kunnen kinderlijk eenvoudig zijn als het gaat om het geloof. Er zijn heel veel voorbeelden van te geven. Nog niet zo lang geleden, een aantal jaar geleden, is er een boek verschenen en de titel van dat boek luidt Geleerd en Gelovig. En in dat boek komen 22 topwetenschappers aan het woord en die belijden dan hun geloof in God. En ieder op zijn eigen wijze, of haar eigen wijze, maar 22 topwetenschappers die hun geloof belijden in God. En die zijn er ook vandaag de dag. Topwetenschappers die eenvoudig zijn in het geloof. Het geloof is niet, zoals ik wel eens gehoord heb, voor de dommen. Als ik bijvoorbeeld denk aan een man als Pascal, geleerde uit de 17e eeuw, misschien wel de meest geleerde en bekwame wetenschapper aller tijden geweest, Pascal. En toen hij stierf, toen vond men een briefje in de voering van zijn jas. En op dat briefje stond: niet de God van de filosofen is de ware God, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij geeft zekerheid door het geloof in Jezus Christus. Pascal was een overtuigd christen. En van zijn leven ging een rijk getuigenis uit tot op de dag van vandaag. Maar gemeente, hoe zat dat nu eigenlijk dan met die wijzen uit het oosten? Wat waren dat nou precies voor mensen? Nou, zoals er heel veel gefantaseerd is over de herders, zo is er ook heel veel gefantaseerd over de wijzen uit het oosten. Volgens de traditie zouden het drie koningen geweest moeten zijn. En ze zouden Balthasar, Melchior en Caspar geheten hebben. Nou, in de Bijbel lezen we daar niet van. In de Bijbel lezen we ook niet dat het koningen waren. En de genoemde namen vinden we niet terug. Wijzen uit het oosten worden ze genoemd. Waarschijnlijk kwamen ze dus uit Perzië, het huidige Iran. En in onze vertaling lezen we dat het dan gaat om wijzen, maar we weten dat er in het Grieks het woordje magos staat. Magoi. Meervoud. En magos, laat dat maar even tot u doordringen, want dan gaat het om magiërs dus. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Het gaat hier om magiërs. Dus als het hier gaat om geleerden, dan gaat het niet om taalwetenschappers, dan gaat het niet om wiskundigen, dan gaat het niet om archeologen. Nee, dan gaat het om magiërs die zich bezighouden met astrologie. Dat is nog wat anders dan astronomie. Astrologie. Een beetje een dubieuze wetenschap, toch? Als wij het al een wetenschap zouden mogen noemen. Ziet u ze voor u vanmorgen? Vreemde mensen uit een vreemde cultuur, vreemd gekleed en ze houden zich bezig met vreemde praktijken. Want bij sterrenkijkers denken wij toch al gauw aan sterrenwichelarij. En hoe vaak heeft de Heere niet in zijn woord juist ook dat verboden? Klip en klaar wordt het verboden in het Oude Testament. Het gaat hier dus in ieder geval niet om ons soort mensen. Het waren geen Judeërs ook. En al helemaal geen refo's. Nee, magiërs uit het oosten. Als ze hier vanmorgen binnen zouden komen, dan zouden wij vreemd opkijken. Vreemde snuivers. Toch? En deze magiërs, die zijn op reis gegaan naar het heilige land. Niet omdat hun dominee een reis organiseerde of zo, nee. Maar waarom dan wel? Nou, één ding weten ze zeker. Er is een koning geboren. En het moet gaan over de koning der Joden. En ze wisten het net zo zeker als de herders. Alhoewel we niet lezen van een engel die hen verschenen zou zijn. Ze hebben geen engel gezien of gehoord. Maar wat hebben ze dan wel gezien? Ze hebben zijn ster gezien in het oosten. Dat zeker weten van die wijzen heeft dus ook nog een keer te maken met die dubieuze wetenschap die ze erop nahouden. We weten dat ze in die tijd, en vooral ook in het oosten, de hemellichamen zagen als vertegenwoordigers van de goddelijke machten. Men vond het belangrijk om te letten op bijzondere tekenen aan de hemel, bijzondere verschijnselen aan de sterrenhemel, want ze geloofden dat de goden op die manier communiceerden met de mensen. Door te letten op de stand van de sterren meende men boodschappen te ontvangen van de goden. Nou, ook vandaag houden heel veel mensen zich bezig met zulke soort praktijken. U moest ze de kost geven die van tijd tot tijd een horoscoop raadplegen. Houd u daar alsjeblieft niet mee bezig. Hou je daar verre van. Hou je daarbij vandaan. God verbiedt het. Maar tegelijk mag ik wel een aantekening. Tegelijk is het wel zo, denk ik, en is het ook bijbels, dat God wel bijzondere tekenen kan geven in ons leven. Ook in de natuur kan de Heere ons bijzondere tekenen geven. En vooral in het leven van hen die de openbaring van Gods woord nog moeten missen. Maar als het dan ook echt wat uitwerkt, dan brengt ons dat altijd bij de schriften. Dan brengt ons dat altijd bij de Heere Jezus Christus. Want vanuit het woord krijgt een teken gezag. Zo moet het altijd zijn. Vanuit het woord krijgt een teken gezag. Die lijn kunnen we ook ontdekken bij de wijzen. Want toen ze nog in hun eigen land waren, toen hebben ze blijkbaar op een dag iets bijzonders gezien. Er verscheen een ster aan het firmament die men niet verwacht had. Die men nog nooit eerder gezien had. Ook in die tijd kon men de bewegingen van de sterrenhemel kon men voorspellen. Men wist er al veel van. Zoals het verschijnen bijvoorbeeld van allerlei kometen. En allerlei conjuncties die voorkwamen tussen sterren en planeten. Daar wisten ze al heel veel van in die tijd. Maar nu gebeurde er blijkbaar iets dat ze niet verwacht hadden. Een fel en blinkend oplichtend hemellichaam hebben ze waargenomen. Wat is dat nou geweest? Die ster, ik weet het niet. Allerlei verklaringen zijn gegeven. Isaac de Costa bijvoorbeeld, die heeft het over een sprank van de ongeschapen heerlijkheid Gods, die verscheen en verdween en zich laag in de dampkring tot een geleide ster neerliet. Nou ja, dat lees je dan. En dan denk je, oké. Maar in ieder geval, deze ster heeft ze aan het denken gezet. En als ze de ster zien, dan zeggen ze blijkbaar tegen elkaar, er is een koning geboren in Judea. Nou, hoe komen ze daar nu bij? Hoe hebben ze die link kunnen leggen? Waarom geen koning in Rome? En waarom geen koning in Athene of in Alexandrië met haar beroemde haven en bibliotheek? Of Damascus, daar ligt toch veel meer voor de hand. Gemeente, dat lijkt gissen. Toch durf ik er wel iets over te zeggen. Want waarschijnlijk kwam toch ook de profeet Biliam uit deze contraien. U weet toch wel, die profeet die door Balak ingehuurd was om Israël te vervloeken. En bovendien beschikte men in Babel wel over de Joodse Torah. De rollen van Mozes, die waren bekend in Babel. Die boekrollen zijn immers meegenomen ten tijde van de ballingschap. Toen de Joden in Babel verbleven, nadat ze naar Babel gedeporteerd waren. Ook daar is het principe van de synagoge ontstaan. Daar hebben ze de boeken van Mozes bestudeerd. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Weten we ook niet van een Daniel, die een topfunctie had aan het Hof van Babel en die ook het hoofd van de wijzen was. Dus die oude profetenrollen, het kan niet anders, die zijn ook in Babel onder de aandacht gekomen. En wat lezen we dan van Biliam die we genoemd hebben, dat hij eens uitgeroepen heeft terwijl hij stond op de hoogte van Peor. Je leest dat in Numeri 24 vers 17. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Hebben de wijzen nu wel of niet van deze profetie geweten? Ik denk het wel. De Bijbel leert ons dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God. Voor mij is het duidelijk, op een of andere manier moeten ze gehoord hebben van deze belofte, van deze profetie, zoals in de Bijbel staat opgetekend. Anders waren ze niet op weg gegaan. Maar al hebben ze dus enige kennis, er zijn nog heel veel vragen die open liggen voor deze mannen. Ze wisten immers niet precies waar ze moesten zijn. Ze zijn maar naar de hoofdstad gegaan, Jeruzalem. Ze zijn bij koning Herodes terechtgekomen. Maar waar zal die koning dan geboren zijn? En wat weten wij dan allemaal, hè? De kerstdagen liggen weer achter ons. We hebben het allemaal gehoord. We hebben er naartoe geleefd in de adventstijd. Wij weten waar de Heer Jezus geboren is en waarom hij in deze wereld kwam. En dat evangelie, dat is dichtbij gebracht als het goed is. Dat is aan je hart gelegd. En wat heeft het uitgewerkt? Zijn wij aan zijn kribben gekomen? Hebben wij het kind gezien in de achterliggende dagen? Met de ogen van het geloof. En hebben we iets van die vrede en die blijdschap in ons hart ervaren die er is als je hem ziet, als je hem mag omhelzen, als je hem mag aanbidden. Zij zijn ervan overtuigd, deze vreemde snuiters, deze wijzen uit het oosten, deze magiërs. Er is een koning geboren in Israël, de koning der Joden. Wonderlijk is het toch wel, dat de Heere dan ook blijkbaar dat vreemde middel toch kan gebruiken om deze mensen in beweging te zetten. Deze eigenaardige mannen, om ze te brengen tot bekering en geloof. Nou, God heeft heel veel pijlen op zijn boog. En de wegen die hij met ons gaat, die kunnen soms zo verschillend zijn. Ons levensverhaal kan zo verschillend zijn. En is het ook niet in onze tijd, als je vaak hoort, bijvoorbeeld ook van moslims, dat ze dromen over Jezus. Ik hoorde van de week nog een verhaal. Kan de Heer dat niet gebruiken? Jazeker. Zijn wegen zijn wonderlijk. Zoals ook hier. Bovendien kan de Heer inderdaad allerlei tekenen ook gebruiken. Ook in de natuur. Ik vind het altijd opmerkelijk als ik lees in Genesis 1 vers 14. Dan gaat het over de hemellichamen die God geschapen heeft. En dan staat er ook bij dat God de hemellichten heeft gegeven tot tekenen. Tot tekenen. Wij mensen kunnen alles verklaren, denken we. Maar bijvoorbeeld het onweer, om maar iets te noemen. Hoe zien wij het onweer? Alleen maar als een natuurverschijnsel of horen we daar ook nog de stem van God in terug? Dat is heel Bijbels. Psalm 29. Daar lees je bijvoorbeeld over het onweer in de Staten. De stem van de Heere is op de wateren. De God der ere dondert. Had dat onweer ook geen betekenis voor Maarten Luther? Toen hij op weg was naar huis en toen de bliksem vlak naast hem insloeg. Had dat toch niet een plekje in zijn leven om hem een bepaalde richting in te sturen? Heeft de Heere dat ook niet gebruikt voor hem? Zo kan de Heere ook door middel van het onweer tot ons spreken. Misschien herkent u daar wel iets bij. De Heere kan tekenen in de natuur gebruiken toen je het even niet meer zag. En toen die regenboog. Zomaar. Plotseling. Heeft God die regenboog bijvoorbeeld niet als een teken van zijn trouw gegeven? Wie durft dat te ontkennen? Nee toch? Inderdaad. En dan kan het ook een ster zijn. In een donkere nacht en plotseling een ster die verschijnt. Dan kan de Heer ook daarmee moed geven en kracht geven. En ons weer aan zijn voeten brengen. Dus, en denk bijvoorbeeld alleen al aan de natuurverschijnsel die plaatsvond toen Jezus aan het kruis hing. Toen het donker werd midden op de dag, had dat geen betekenis? Sprak God toen niet? En toen de aardbeving plaatsvond, toen hij stierf, had dat niets te zeggen? Ik denk wel van degelijk. En lees het boek Openbaring daar eens op na. Als het gaat om het aanbreken van de jongste dag, dan zal het aanbreken van de jongste dag ook gepaard gaan met tekenen in de natuur. Dan lezen we als het zesde zegel geopend wordt. Dan lees ik dat er een grote aardbeving plaatsvindt. En dat de zon zwart wordt als een harenzak. En de maan die wordt als bloed. Tekenen in de natuur die God geeft. Ook als het bijvoorbeeld gaat om een langdurige droogte. Of een te overvloedige regenval. Met alle gevolgen van die. Dan spreekt God. Dat leven wij vaak oppervlakkig, hè? Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zeren handelingen, zo vol van gunst en kracht. Echt, als je, het is maar net hoe je het leven staat. Als je vraagt aan de Heer, wilt u mij de weg wijzen, dan gebruikt hij in de eerste plaats een woord. Maar ook ontmoetingen die plaatsvinden, een kaart die je krijgt, een gesprek. Hoe dan ook, al die dingen meer. Daar wil de Heere door spreken. Hoe anders wordt je leven dan? Het gaat om een opmerkzaam leven. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook wat dat betreft, denk eens aan de klimaatproblematiek. De wereld schiet compleet in de stress. En ze denken dat ze het moeten en dat ze het ook kunnen veranderen. Maar wat heeft God ermee te zeggen? Zijn we met die vraag ook bezig? De Heere spreekt tot ons. In de eerste plaats door middel van zijn woord. Maar ook in de natuur. Het is zijn schepping. Het is zijn handen werk, gemeente. En hier dus in bijzonder om deze heidenen, want dat zijn het toch, om deze heidenen in aanraking te brengen met zijn woord, met de Heere Jezus Christus. En als God dat doet en op deze manier, dan is dat om ons te beschamen die het zo goed weten. Wij die Gods openbaring uit de schrift kennen, van A tot Z. Deze mannen komen van heinde en verre, al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, aanbidden voor uw voetbank neer. En zo komt dat reisgezelschap in Jeruzalem. En dan vragen ze, waar is de geboren koning der Joden? Nou, u begrijpt natuurlijk, heel de stad in beroering. Blijkbaar komen de wijzen van zo ver, zodat ze ook niet goed weten hoe Herodes in elkaar zit. Want ze gaan naar Herodes toe en dan vragen ze aan Herodes, waar is de geboren koning der Joden? Nou, dat moet je aan die man niet vragen. Een bloeddorstig tiran als het was, wantrouwend naar iedereen toe. Zo erg zelfs dat hij zijn eigen vrouw vermoord heeft en zijn eigen zonen vermoord heeft. Omdat hij bang was, omdat hij ze niet vertrouwde, omdat hij op die manier zijn troon veilig wilde stellen. Zo was Herodes. Was het niet Flavius Josephus die gezegd heeft, je kunt beter het varken van Herodes zijn dan zijn zoon? Dat was Herodes, en toch gaan ze naar Herodes toe. En dan staat er zo in onze Bijbel dat heel Jeruzalem met hem ontsteld was. Heel Jeruzalem met hem. Niet zozeer vanwege de vraag van die magiërs waren ze ontsteld, maar met hem. Als ze zien dat deze vraag bij Herodes komt, in het paleis van Herodes, dan worden ze bang, want welke maatregelen zal Herodes nu nemen? Ze weten wel dat hij het er niet bij laat zitten. En inderdaad, Herodes die reageert als door een wesp gestoken. Hier is hij nu altijd al bang voor. Die Joden ook met hun Messiasdroom. Die koning zal zijn tot een eeuwigheid. En wat doet hij dan? Hij organiseert een conferentie. Hij neemt het hoog op. Hij verzamelt overpriesters en schriftgeleerden. Zij die het kunnen weten. Om hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. De gemeente, dan gaan de boekrollen die komen tevoorschijn. De profeten worden geopend. En dan spoedig horen we al het verlossende woord. Micha 5 vers 1. Misschien heb u die tekst vroeger als kind op de zondagsschool geleerd. En gij Bethlehem Ephrata zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen die een leidsman zal zijn in Israël. Nou, daar heb je het, Bethlehem Ephrata. Er waren twee Bethlehems in die dagen. Er was een Bethlehem in Galilea, maar er was ook een Bethlehem in Ephrata in Judea. Een klein onbeduidend stadje stelde die veel voor in die tijd. Er was een waterput en allemaal kleine huisjes. Herders woonden er voornamelijk. Die zich bezig hielden met het fokken van lammetjes voor de tempeldienst. Stelde niet zoveel voor, Bethlehem. Een dorpje in de schaduw van Jeruzalem. Maar, daar is wel ooit David geboren. En daar is David geroepen van achter de kudde. En daar zal ook de grote zoon van David geboren worden. Uit die afgehouwen tronk van Isaï, daar moet je zijn. In Bethlehem moet de plaats van de geboorte zijn. En wat doen dan die geleerden? Die het zo goed weten, die de Bijbel van haven tot God kennen. Gaan ze dan met de wijze mee? Zeggen ze dan, wat mooi, wat een heerlijk bericht. Kom, ga met ons en doe als wij. Nee, dat doen ze niet. Er is wel gezegd, hun hoofden waren beter dan hun harten. Hier zat het allemaal wel goed. Ze wisten het allemaal precies, konden het precies beredeneren. Maar hun hart bleef net zo koud en zo hard. Bijna dominee Zeeboer zegt, het evangelie is net als de sneeuw. Die zachte sneeuwvlokken die neerdalen. Maar die kunnen ook zo gauw bevriezen op dat koude hart. Nou ja, zo lijkt het ook hier. Ze hebben de Bijbel erbij genomen, maar ze verbinden er geen consequenties aan. Ze blijven waar ze zijn. En wat erg, als er van ons gezegd wordt, anderen de weg gewezen en die weg zelf niet bewandeld. Dat is voor de dominee trouwens ook altijd een les. En voor ambtsbroeders en ouderlingen en diakenen en allen die in het evangelie werkzaam zijn. Anderen de weg gewezen. Maar bewandel ik zelf ook die weg. Ze komen niet tot aanbidding. Ze komen niet tot overgave. Ze piekeren er niet over. Bovendien, als die koning Messias nou echt geboren zal worden, dan zijn zij toch wel de eerste aan wie het bekendgemaakt wordt. Daar rekenen ze in ieder geval wel op. Dan worden zij toch wel als eerste uitgenodigd om te aanbidden. Misschien hebben ze om de herders gelachen. Toen die met hun verhalen kwamen in Jeruzalem. Maar deze heidenen, moeten die hen nou vertellen dat de Messias geboren is? Wat weten die daar nu van? Daarmee was de zaak voor de schriftgeleerden blijkbaar afgedaan. Punt. Erg hè, als het kerst geweest is. En je zet een punt. Oké, het is kerst geweest. De versiering kan weer in de kast en zo. Voor volgend jaar. We hebben lekker gegeten. Punt. Nou, Herodes. Voor Herodes was de zaak beslist niet afgedaan. Want in het geniep, heimelijk, roept hij de wijzen bij zich. En dan komt hij met een mooi verhaal. Luister nou eens. Wanneer is dat kind nou precies geboren? Nou, zo lang geleden. Toen zagen we de ster. Dus toen is dat kind ook geboren. En die datum heeft hij in zijn hoofd vastgezet. Straks zal hij daar rekening mee houden. Als hij de kinderen van Bethlehem zal uitmoorden. Dat is Herodes. En dan komt hij met een vrome smoes en zegt, gaan jullie nou op onderzoek uit? En als jullie dat kind gevonden hebben, zeg dan tegen mij waar dat kind is. En dan ga ik er ook naartoe, want ik wil dat kind ook aanbidden. Terwijl het zwaard gereed lag. O, zo scherp. Dat was Herodes. Moet u nagaan, gemeente. De duivel gaat inderdaad rond als een briesende leeuw. Heeft het een plaats in uw gebed gehad, die 11 Nigeriaanse christenen, die omwille van hun geloof vermoord zijn in de afgelopen week op eerste kerstdag? En dat gaat maar door. Dat is de wereld waarin wij leven. Want de duivel is een mensenmoordenaar en een leugenaar van de beginnen. Maar gemeente, als wij dan op de wijzen letten, zij vervolgen dus een reis naar Bethlehem. Ze gaan alleen blijkbaar, geen schriftgeleerden gaan mee. Ja, en zitten ze wel goed. Kent u ook van die momenten in je leven? Dat de twijfel toch even boven komt, hè? Zit ik wel goed? Is dit wel de weg die ik gaan moet? Nou, gemeente, als ze dan hun ogen omhoog slaan naar de hemel, dan zien ze tot hun verrassing, tot hun verbazing opnieuw de ster. Dat zijn van die momenten in je leven waar de Heer op zijn eigen werk terugkomt. Daar word je pas blij van, hè. Weet u van die momenten? Zomaar in de kerk en dan komt die psalm weer voorbij. Die toen zoveel kracht gaf. Of die tekst. Of dat de dominee nog niet daarover begint. De Heere weet van me af. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Dat mogen ze ervan leren. Opnieuw die ster. Ook in het beloofde land zien ze die ster. Wonderlijk zijn Gods wegen. De schriften zijn open gegaan. Ja, inderdaad. God gebruikt zijn woord. Maar blijkbaar toch ook weer die ster aan het firmament. En dan vervolgen ze hun weg. En inderdaad, dan komen ze dus in Bethlehem. Nou, gemeente, groot zal het huisje niet geweest zijn. Maar er vaak maar 2 kamerhuisjes. 1 kamer waar de woonkamer was, waar de mensen woonden. En dan de grot, een trapje af. Dan vond je daar de beestenstal. Waar de lammetjes geboren werden. Klein huisje, armoede troef. Hier zal het toch wel niet zijn. Ze zien in ieder geval geen geweldig paleis met brede trappen zoals Huis den Bosch bijvoorbeeld. Prachtig gerenoveerd. Nee, gemeente, geen goud wat er blinkt. Ze zien geen schitterende waterpartijen, geen uitgestrekte tuinen. Helemaal niet. Armoede troef. En toch de wijzen klimmen van hun kamelen. Ze gaan naar binnen. En wat zien ze dan, gemeente? Dan zien ze inderdaad een kind. Met zijn moeder, Maria. En dan geloven ze. Dat begrijp je toch niet? Een gewoon kind. Zoals alle kinderen als ze geboren worden. Een eenvoudige vrouw. En dan geloven ze, deze mannen. Die van zo ver kwamen, die al zoveel in hun leven meegemaakt hebben, zoveel gezien hebben, zoveel gehoord hebben, en dan geloven ze dat dit kind de geboren koning is. Zoekers worden vinders. En let dan op die voorname mannen. Ze knielen. Rembrandt van Rijn heeft er een prachtig schilderij over gemaakt. Zoek het maar eens op internet als je thuis bent. Wat zie je dan? Dan zie je die voorname heer. Want met hele dure kleding. En die knielt dan. Hij valt plat voorover voor dat kind. En dan die kostbare hoed, die valt van zijn hoofd af, maar dat geeft niet. En dan achter hem staan zijn knechten met de geschenken. In de eerste plaats geeft hij zichzelf. En dan komen die geschenken achter hem aan. En dan de dienaren staan er ontsteld bij te kijken. Wat gebeurt hier? Die voorname heer, die valt daar voor de Heer Jezus neer. Want er staat een nedervallende. Met zijn neus op de grond. Voor dat kind. Hij gelooft het gemeente, de schriftgeleerden. Die waren in Jeruzalem misschien wel verwikkeld in allerlei discussies over de letter van de wet. En Herodes, zijn zwaard lag klaar. Van plan om het kind te doden, maar de wijzen aanbidden. Kerstfeest is een feest van aanbidden. Ook voor hen is er plaats. Ze maken zich klein voor dit kind. Met het aangezicht ter aarde, zie je wel, er is plaats. En ook hier geldt, waar twee of drie in mijn naam vergaderen zijn, zal ik in het midden zijn. Ze buigen voor dit kind, dat is pas kerstfeest. Nu hadden ze de ster niet meer nodig. Want de zon der gerechtigheid was in hun hart en leven opgegaan. En ze mogen in het licht wandelen. Want Jezus is het licht der wereld ook voor hen gekomen. Gemeente, dit huisje werd een heiligdom. Heb je zo'n plekje thuis? Een heiligdom waar je de Here ontmoet. Waar het geheim zich voltrekt. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Even samen met God zijn. Gebeurt het wel eens? Bethlehem werd een Bethel. Een huis van God. En daar ging het niet om de sfeer, maar om de Heer, denk ik. Wat een zalig kerstfeest was dat. Wat een zalig kerstfeest. Gemeente, hebben wij ook geleerd om de knie voor koning Jezus te buigen. Weet je wat er dan ook gebeurt? Dan heb je alles voor hem over. Want de wijzen hebben veel meegebracht. Inderdaad, koninklijke geschenken, goud, wierook en mirre. Ze hebben gegeven met een blijmoedig hart. Goud, wierook en mirre. En in de eerste plaats, ik heb het al gezegd, gaven ze zichzelf. Want daar gaat het God om. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik denk aan een gedicht van een beroemde Engelse dichter, Eliot. De Nobelprijswinnaar voor de literatuur. Ik weet niet precies in welk jaar. Maar hij heeft een gedicht geschreven over de wijzen in het jaar van zijn bekering. En in dat gedicht vertelt hij over alle ontberingen die de wijzen meegemaakt hebben onderweg. Het is me nogal een reis geweest. Maar het was niet voor niets, zeggen ze dan. Zegt hij dan in dat gedicht. En uiteindelijk kwamen ze om de geboorte van het kind, van een kind mee te maken. Maar het werd hun dood, schrijft Eliot.
Hè? Hun dood?
Ja. Het werd hun dood. Want ze moesten ook terug, hè? Dat staat ook in de Bijbel. Ze gingen terug de weg naar huis. En ze konden met de afgoden niet meer leven. De Heere wil je hele hart en je hele leven. Dus gemeente, knielen voor de Heer Jezus, dat betekent sterven aan jezelf. Toch? Je eigen leven verliezen om het in Christus terug te vinden. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Je leven wordt anders. Je staat anders in de wereld. Je wordt een vreemdeling. Een pelgrim. Op zoek naar een ander vaderland. En daar schrijft hij over in dat gedicht. En dan die laatste regel is zo aangrijpend. Want die laatste regel, die betekent zoiets vanuit het Engels vertaald. Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf. Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf. Kan dat dan? Ja, dat kan. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Want dat is nodig, dat wij sterven voordat wij sterven. Sterven aan onszelf, het eigen ik van de troon af. En God op de troon. Heere, wat wilt gij dan bedoelen zullen? Jezelf verliezen. Aan zijn voeten. Weten wij daar iets van? Waar Paulus over schrijft. Het leven is mij Christus. En het sterven is winst voor me. En hij zag uit, wetende dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Is dat ook uw en jouw toekomst? Heb je je leven verloren aan het kind van Bethlehem? Omdat hij uw en jouw leven geworden is, gemeente. Wonderlijk wat hier gebeurt. En God heeft ze gewaarschuwd. Ook via de droom. Dat ze niet terug moeten gaan naar Herodes. Nee. Ze hebben Herodes links laten liggen. Alhoewel er een geweldige beloning op hen wachtte. En ze zijn de weg ingeslagen naar huis. Op wonderlijke wijze zijn ze bij het kind gebracht. We zouden het een extraordinaire wijze kunnen noemen. De Heere gebruikt doorgaans zijn woord. Dat bijbeltje wat open ligt voor je. Daarin horen we Gods stem. Maar hoe wonderlijk loopt het leven vaak. Ik weet niet hoe je terechtgekomen bent. Wat zich al afgespeeld heeft. Maar wees de Heere dankbaar. Dat je onder zijn woord mag zijn. Dat heeft hij toch gedaan. Gemeente, de theologen die de schriften kenden kwamen niet in beweging. Maar deze astrologen wel. Hun hart ging open. Die het konden weten kwamen niet in een stelletje heidenen. Ze komen. Inderdaad, niets is erger dan de weg geweten te hebben. En die dan niet bewandeld hebben. Nou, dan zie ik nog even... Ook een hele aangrijpende parallel. Een hele aangrijpende parallel. Want we weten wie Abraham is, hè? En Abraham die kwam toch ook vanuit het oosten, Ur der Chaldeeën. En hij ging toch naar een land dat God hem zou wijzen. Hij wist niet precies waar, maar God had gezegd, gij uit het land en uit uw maagschap verlaat uw familie naar het land dat ik u wijzen zal. En hij kreeg ook een teken in de sterren. Abraham, wonderlijk hè? Je kunt de geschiedenis zo naast elkaar leggen. De geschiedenis van Abraham en de geschiedenis van de wijzen. En Abraham, hij ging op hoop tegen hoop. Namelijk, God had beloofd. En God zou een waarmaker zijn van zijn woord. En daarin werd hij niet beschaamd. En ook deze wijzen. Ze gaan op weg, ze zoeken en ze vinden. Gemeente, verbondskinderen zoals wij. Die het zo goed zouden moeten weten. Heeft de Heer Jezus niet gezegd van Israël, vele laatste zullen de eerste zijn. En vele eersten de laatste. Hoe zit dat met ons? Stel je voor, als je dan hoort van zoveel bekeringen in China en zo. Stel je voor dat zij ons voorgaan in het koninkrijk van God. Omdat wij op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. Hoe zit het met mij? Hoe zit het met u? Is het bij ons wel gekomen tot aanbidding? Zoals deze wijzen, zoals de herders. Is het echt kerstfeest geweest? Want kerstfeest is geen feest van eten en drinken. Maar kerstfeest is een feest van knielen en aanbidden. Kerstfeest is een feest van knielen en aanbidden. Kerstfeest vier je op je knieën. Toch? Dan wordt het echt kerstfeest. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. Echt, je moet door je knieën heen, anders wordt het geen kerst in je leven. Dat is de weg die de Heere gaat. Ja, maar zegt u misschien, die wijzen die hadden wel wat te geven, hè? Ze kwamen met hun schatten. Goud, wierook en mirre. Dat is waar. Dat schilderij van Rembrandt, en die schatten die staan achteraf. Nee, het gaat de Heere in de eerste plaats niet om jouw schatten. Maar om jezelf. Om je hart. En als hij je hart heeft, dan heeft hij alles. Want dan wil je je leven ook besteden. In zijn dienst. Daar gaat het om. Gemeente, deze blinde heidenen, die zijn wijs gemaakt tot zaligheid. Ze kwamen aan de voeten van het kind van Bethlehem. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. De toegang is vrij. Echt. Gelukkig dat de Heer Jezus niet geboren was in het paleis van Herodes of in het paleis van Augustus of zo. Daar zou ik me niet durven wagen. Maar in een stal. De drempel was laag. En de deur stond open. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Ik heb geprobeerd om u de weg naar Bethlehem te wijzen. Daar moet je zijn. Bij dat kind. Kom. Blijf niet wie je bent. Nee, kom dan. Buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. En verkoren. Amen. We gaan zingen. Psalm 95 vers 3. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Psalm 95 vers 3.